Dank, dank. Geëerde toehoorders, met innerlijk genoegen beschouw ik het heugelijk verschijnen van deze dag. Het 100ste geboortelicht van het Amsterdams Atheneum. En geenszins met minder blijdschap. Dit talrijk zaam.
Dit zijn de woorden waarmee rector magnificus Jacques-Philippe d'Urville het 100-jarig jubileum van het Atheneum Illustre inluidde. Het was 8 januari 1732, een feestelijke dag met de boodschap dat het Atheneum bloeide. Maar in werkelijkheid was de Amsterdamse school net uit een diep dal gekropen. 400 jaar geleden waren alle blikken gericht op Amsterdam. In het centrum van de wereldhandel ontstond de behoefte voor een eigen universiteit. Maar het zou ruim 200 jaar duren voordat die wens in vervulling zou gaan. In deze Folia-podcast duiken we in de geschiedenis van het Atheneum Illustre, de voorloper van de UvA. Wie waren de grondleggers en geleerden die de motor van de wetenschap aanjoegen? Wat maakte hen tot de meest spraakmakende geleerden van hun tijd? En is er nog iets terug te vinden van toen? In deze aflevering van de Illustre Universiteit...
Dit werk kan door ieder worden gebruikt die gewend is een passer te hanteren. Zij hebben geen extra uitleg of kennis van de wis- of sterrenkunde nodig. Alleen dit boekje.
Eind 17e eeuw had het Atheneum Illustre dan eindelijk hoogleraren in alle vier de faculteiten. De theologie, de art liberaal, de rechten en de geneeskunde. Met de komst van de theoloog van Leeuwen uit de vorige aflevering had het Atheneum de allure van een kleine universiteit verworven. Maar die reputatie hield de school niet lang vol. Vanaf de eeuwwisseling ontstond er namelijk een kentering en brokkelde het Atheneum langzaam af. In 1699 deed het Amsterdamse stadsbestuur namelijk een beroep op een oud besluit dat nooit helemaal was uitgevoerd. Jaren geleden vond men namelijk dat het Atheneum teruggebracht moest worden naar waar het oorspronkelijk voor bedoeld was. Om de kinderen van de stadselite voor te bereiden op een opleiding aan de universiteit elders in het land. Het aantal hoogleraren aan de school moest teruggeschroefd worden naar 3. 1 in de filosofie, 1 in de letter of geschiedenis en eentje in het recht. Dat eerdere besluit kwam het Amsterdamse stadsbestuur goed uit. Amsterdam kampte eind 17e eeuw namelijk met financiële tekorten. Expedities vanuit de handelsstad en de negenjarige oorlog tegen de Fransen hadden veel geld gekost. Bezuinigingen en belastingverhoging waren onvermijdelijk. En dat leidde tot een gespannen sfeer in de stad. De stad verkeerde zelfs enkele dagen in een totale chaos. Het volk was opstandig, met plunderingen en doden tot gevolg. Het was duidelijk dat het Amsterdam stadsbestuur voorzichtig moest omgaan met haar bezuinigingen. Er werd gekeken naar andere mogelijkheden. En het Atheneum Illustre werd daarin niet gespaard. De leerstoelen in de geneeskunde, wiskunde, Grieks, Oosterse talen, welsprekendheid, de theologie en zelfs het ambt van de bibliothecaris werden geschrapt. Daarmee werd weliswaar 6000 gulden bezuinigd, maar de reputatie die het Atheneum in de 17e eeuw had opgebouwd, vervloog in een decennium. De aantekeningen van een boekenverzamelaar uit Duitsland over de boekencollectie van het Atheneum Illustre illustreert dat goed.
Der Vorrat ist auch gering, was für eine reine, so große und reiche Stadt eine Schande ist.
De collectie was dus om van een schande te spreken. Na het schrappen van de verschillende leerstoelen werden de nog zittende hoogleraren na hun overlijden niet opgevolgd. Daardoor raakte de series lectionum, het collegerooster, steeds leger. En liep het aantal studenten logischerwijs terug. Ook internationaal kon de school niet meer rekenen op het bezoek van vooraanstaande wetenschappers. Langzaam leek niemand zich meer om de school te bekommeren. Totdat een zeevaartkundige aanklopte bij het Amsterdamse stadsbestuur.
Kom verder.
Dank u wel. Beste heren burgemeester, jaren heb ik de wiskundecolleges aan het Atheneum met ijver gevolgd en later met succes toegepast voor navigatie op zee. Ik bemerk dat er nog altijd veel behoefte aan dergelijke kennis in de wis- en zeevaartkunde is. Maar dagelijks zie ik daar nog weinig van terug op het Atheneum.
Wat wilt u daarmee zeggen?
Graag zou ik dat gat willen vullen door enkele openbare colleges te geven in de wiskunde.
Bezit u een graad?
Nee, beste heren, ik ben niet gepromoveerd. Maar ik ben nauw verbonden met de Amsterdamse Kamer der Oost-Indische Compagnie, geef les aan stuurlui en schrijf. Ik heb zelfs het genoegen gehad colleges te volgen aan hun school. Van zeer hoge kwaliteit, moet ik zeggen. Daardoor heb ik mijn weg weten te slaan in allerlei delen van de wiskunst, zonder enig ander onderwijs te hebben genoten.
Heeft u referenties?
U kunt de edele raad der Oost-Indische stuurlieden vragen naar mijn werk.
We zullen uw verzoek in overweging nemen. U hoort nog van ons.
De zeevaartkundige Matthäus Soete was examinateur der Oost-Indische stuurlieden en was aangesteld door de bestuurders van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hij moet dus regelmatig in de Kartinizaal van de UvA zijn geweest, voorheen de VOC-zaal, daar waar de bewindslieden ooit vergaderden. Soete wist vanuit zijn functie precies welke wis- en sterrenkunde toekomstige stuurlieden moesten beheersen om de wereldzee te kunnen trotseren, de meetkunst en de algebra. Daardoor wist hij ook aan welke kennis de stuurlieden schortten. De Amsterdamse burgemeesters raakten overtuigd van zijn verhaal. En zo kreeg Soete in 1709 toestemming om openbare college te geven in de wis- en sterrenkunde. Er was veel belangstelling voor de colleges van Soete. Dat was fijn, want door het overlijden van andere hoogleraren werden er op een zeker moment nauwelijks colleges meer gegeven aan het Atheneum Illustre. Hoewel het stadsbestuur bezig was met het terugbrengen van het Atheneum naar waar het oorspronkelijk voor bedoeld was, als een soort vooropleiding voor de universiteit, droegen de colleges van Soete daar weinig aan bij. Zijn colleges trokken namelijk niet alleen de aandacht van de doorsnee student die zich verder wilde ontplooien in de academia. Op basis van geschriften weten we dat voornamelijk stuurlieden, timmerlieden, steenhouwers en andere bouw- en handelswerklieden geïnteresseerd waren. Maar zeker zullen we het niet weten. Studenten werden namelijk niet ingeschreven destijds. Alleen de inhoud van colleges, syllabi en brieven aan hoogleraren geven iets weg. Zo schreef Soete het volgende in een handboek voor het maken van zonnewijzers.
Dit werk kan door ieder worden gebruikt die gewend is een passer te hanteren, zoals metselaars, timmerlieden en handwerkslieden. Zij hebben geen extra uitleg of kennis van de wis- of sterrenkunde nodig. Alleen dit boekje.
Matthäus Soete was maar een lector zonder graad. Een eenvoudig figuur die via de Amsterdamse Kamer der Oost-Indische Compagnie en het Atheneum Illustre een klein steentje bijdroeg aan de handelsgeest van Amsterdam. Zijn verdiensten leken op het eerste gezicht minimaal, maar achteraf blijkt zijn rol cruciaal. In 1729 stond er zonder Soete niemand aan de katheder van het Atheneum Illustre. Hij gaf als enige nog les en hield daarmee het vuurtje brandend van de school. Tot aan zijn dood in 1733. In de Lustrumrede van Dorville aan het begin van deze aflevering werd hij bescheiden geroemd om zijn kennis en inzet. Dat is opvallend. Lectoren werden namelijk vaak onbenoemd gelaten, wegens het ontbreken van hun academische graad, dat wellicht de status van de school ondermijnde. Ze stonden vaak niet eens op de series Lectionum, het collegerooster. Maar goed, Soete was tenslotte op een dieptepunt in de geschiedenis van het Atheneum Illustre de enige die stand hield. Had hem iets overkomen? Wie weet of de Universiteit van Amsterdam ooit had bestaan. In de volgende aflevering van de Illustre Universiteit...
Wij zouden allen wensen zwart te zijn, als we deze blaam van ons met een verandering van kleur konden afwissen.